Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25, het 8e vers, willen wij gaan zingen. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 25. Schriftlezing voor deze morgen is uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 5, en daarvan de versen 1 tot en met 9 en 16 tot en met 30. Johannes 5, vers 1 tot en met 9 en 16 tot en met 30, maar stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgen wij met de lezing uit Gods heilig woord Johannes 5. Vanaf vers 1. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens, die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeke op en wandelde, en het was Sabbat op dezelfde dag. En dan vervolgen wij de lezing vanaf vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn vader was, zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, Hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grote werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft de macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders, die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze morgen luisteren naar de boodschap van Johannes 5, vers 1 tot en met 9. En ik lees u alleen nog het zesde vers. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Huize den Haan, die morgen een operatie aan de schouder zal ondergaan. We willen denken aan broeder Landman, die deze week een staaroperatie zal ondergaan. En we denken ook aan broeder Van Roon, die in het ziekenhuis is met longontstekingsklachten. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer u ons aan de morgen van deze dag in januari samenbrengt, dan komt u vanuit uw woord met die vraag tot ons: wilt gij gezond worden? Heere, zou die vraag vanmorgen mogen worden gelegd aan zondaarsharten? Wil u met kracht spreken door de prediking van uw woord? En wil u onder ons komen, zoals u eenmaal kwam in Bethesda, met uw ontfermende, barmhartige en almachtige kracht? Heere, u kent ons zoals wij vanmorgen onder uw woord zijn, hier in de kerk of thuis. Wil u ons alles geven wat wij nodig hebben? En vanuit onszelf missen wij alles, Heere, wat nodig is om te kunnen luisteren en te kunnen spreken. Geeft u ons geopende oren, op en onder de kansel. Geef ons een aandachtig, een betrokken hart. Geef dat ons hart door de almachtige werking van uw Heilige Geest opengelegd mag worden voor uw woord, zodat uw woord ingang vindt. Ook deze geschiedenis die we allen kennen. Maar Heere, laat deze oude geschiedenis vanmorgen nieuw mogen worden. En dan niet alleen maar nieuw in die zin dat we wellicht iets zullen horen dat we nog niet wisten. Maar geeft u dat het een woord voor ons hart mag worden. Heere, wil u de nood van ons leven aanwijzen. Maar wil u ook uw gezegende antwoord op die nood laten zien en vanuit uw woord aan ons hart en in ons hart leggen. Heere, geef zo dat uw woord kracht mag doen. Wij hoeven u niet voor te schrijven en we mogen u niet voorschrijven hoe u werken zou. Maar we mogen u wel eerbiedig vragen of u wil werken, Heere. De Heer Jezus Christus heeft het gezegd, juist bij het wonder van Bethesda. Mijn Vader werkt tot nog toe en ik werk ook. En Heere, dat geldt nog. U werkt nog. Wilt u dan ook onder ons werken, al hebben we dat allerminst verdiend? Heere, wie zijn wij toch, wanneer we vanmorgen tot u naderen in het gebed? Wie zijn we in onszelf? Wie zijn we in onze gedragingen? Wie zijn we in ons leven? Wie zijn we in onze gedachten? Wie zijn we in ons hart? Niemand van ons kan voor u blijven staan, al menen we zo vaak van wel. O God, wil ons verootmoedigen, wil ons doen buigen voor u. Schenkt u ons toch deze zondag nog een zegen uit genade en om Christus wil. Want Heere, om niemand van ons kan het. Wij bidden of u genadig wil vergeven alle zonden van ons, ook van de achterliggende week. Heere, ontferm u zich. De woorden die we zo op oudejaarsavond gewend zijn te zingen, laten ze deze morgen in ons hart mogen leven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Heere, gedenk ons ook in de zorgen van het tijdelijke leven. We bidden u voor de zieken. We denken aan zuster Huizer die, als u het geeft, morgen een operatie aan de schouder moet ondergaan. Heer, u weet van de pijn die ze daaraan heeft, al lange tijd. En u bent u nog een God die middelen geeft. Wil u de weg ook morgen openen? Wil u geven dat de operatie doorgang kan hebben? Maar wil u haar ook door de operatie heen, als u die geeft, bewaren en geven dat de handen van de dokter zo geleid mogen worden dat ze er echt mee geholpen wordt. Alles ligt in uw handen. U hebt het gezegd dat u de grote heelmeester bent. En daar bidden we u boven alles om, Heere. Laat dan deze weg ook mogen medewerken in geestelijk opzicht ten goede. Wees met haar man en allen die en lief zijn, Heere, gedenk ze, geef ook rust naar morgen toe, dat ze haar weg in uw hand zou mogen geven. Heere, we bidden u voor broeder Landman. Gedenk hem als hij een ingreep aan het oog zal ondergaan. Onze broeder topt al zo lang met klachten aan het oog en u weet ook, Heere, van al zijn omstandigheden mogen we hem hartelijk aan u opdragen met de bede of u ook mee wil gaan en of u wil geven dat ook deze ingreep door uw goede hand mag worden gezegend. Of hij ermee geholpen mag worden. Heere, sterk hem, vertroost hem en schenk hem ook de komende dagen zo wat nodig is. En boven alles, Heere, wil u zorgen ook voor zijn ziel. We bidden voor onze broeder van Roon die in het ziekenhuis is. Heere, u kent ook de klachten en de oorzaak van de klachten. Wil u geven dat alles mag meevallen? En wil u geven dat hij weer naar huis mag terugkeren, dat de klachten zo mogen wijken en dat alles, Heere, gezegend mag worden wat wordt aangewend om hem te helpen? Gedenk ook hem met zijn vrouw ook, als ze meeluisteren op een verschillende plaats. Onze zuster thuis en onze broeder in het ziekenhuis, Heere, wees ze nabij. En wil u bijzonder in het ziekenhuis waarmaken dat u die zaligmaker bent die naar Bethesda wilde komen om zich te ontfermen over een zieke. Heere, gedenk anderen die niet met name genoemd worden, maar die in de achterliggende week onderzoeken hebben ondergaan, nog vervolgonderzoek moeten ondergaan. Wil u, Heere, alles geven wat ook nodig is op die weg? We bidden of u wil zorgen in moeilijke omstandigheden. We dragen aan u op degenen die thuis zijn of in het verpleeghuis zijn met ziekte. We denken ook aan onze oude zuster Den Breeën. Heere, wilt u met haar zijn en wilt u haar ook weer herstel schenken? Wees, Heere, met degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, ook in deze drukke tijden, als de ziekenhuizen vol zijn, als er veel gevraagd wordt van degenen die daar werken, als ook in de thuiszorg en in de ouderenzorg zo heel aangrijpende omstandigheden zich voordoen. Heere, geeft u wat nodig is. Laat het ook voor degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, mogen spreken vanmorgen dat u wilde komen in het ziekenhuis. En dat u niet alleen degenen die daar liggen in de nood, maar ook degenen die er werken kunt schenken wat nodig is. Dat u die grote heelmeester bent, maar dat u nu niet alleen gekomen bent voor het lichaam, maar boven alles toch voor de ziel. En Heere, daar bidden wij u ook om, of u dan wil geven dat vanmorgen het woord gebruikt en gezegend mag worden om kracht te geven aan krachtelozen. En hulp aan hulpelozen. En hoop aan hopelozen. En redding aan reddelozen. Heere, we denken aan de rouwdragenden onder ons, ontferm u zich. Ook over hen. Geef hen kracht en geef hen troost. Wees met degene die thuis meeluisteren. Het zijn er veel. Door de omstandigheden, sommigen ook al heel lange tijd. Sommigen zijn ook al zo lang ziek, Heere. Ze zullen zich op andere wijze ook weer herkennen in de man die we vanmorgen in de tekst zullen ontmoeten als u het geeft. Mensen die al zo lang ziek zijn. Heere, wil u ze geduld geven. Wil u ze geven dat ze mogen buigen, verbroken door uw liefde. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Gedenken die afgedwaald zijn, wil ze terugbrengen. Wil ons alle beschermen en bewaren. Sterk degene die een taak hebben in de dienst. We dragen onze koster en zijn vrouw aan u opgeven. En uw zegen ook in het werk dat ze met liefde mogen doen. Schenk onze organisten wat nodig is. Wees u, Heere, met de broeders die zorg dragen voor de uitzending vanuit het kerkgebouw. Maar ook die zorg dragen voor de aansluiting thuis. Ook daarin zijn we zo aangewezen op uw hulp. We leggen het alles in het gebed voor u neer. Mocht boven alles, Heere, deze zondag toch nog eens een dag zijn tot uw eer. En geeft u dat daartoe de prediking mag strekken. Ontneem ons dan maar alles wat ons ontnomen moet worden. En schenk ons alles wat we niet kunnen missen. Ook op de kansel ziet het alles op u, Heere. Zonder u kunnen we niets doen. Willen we toch nog geven, ook vanmorgen. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 138, het vierde vers, willen we onder het orgelspel overdenken. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt in 138, het vierde vers. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, diaconie en onderhoud, kerk en pastorie. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. gebeurde, gemeente, een jaar of anderhalf geleden. Door de week spreek ik in een andere gemeente en na de preek spraken we zo met een paar mensen nog even door over het woord. En toen kwam er even een man aan het woord die heel kort iets zei over zichzelf. Hij zei, ik ben die man bij het badwater, die verlamde. Dat bedoelde die man natuurlijk niet letterlijk, hij kon gewoon lopen. Maar op een bepaalde wijze, op een geestelijke wijze, dat bedoelde hij, herkende hij zich in die man. Ik ben de man bij dat badwater van Bethesda. Man zonder kracht. Hij kon zelf in het water niet komen. Een man zonder hulp ook, hoe aangrijpend. Hij zegt het, we zullen het straks horen vanuit de tekst. Ik heb geen mens. Een man zonder hoop, krijgen we zelfs de indruk. En zo'n hopeloze en hulpeloze en krachteloze zoekt Christus op. Dat is het evangelie in onze tekst van deze morgen. Christus komt naar Bethesda om die meest hopeloze op te zoeken en zich over hem te ontfermen. En toen dacht ik zo, toen mijn gedachten in de achterliggende tijd daar op verschillende momenten heen geleid werden naar dit Bijbelgedeelte, zouden er in de Jeruzalemkerk en thuis ook wel eens kunnen zijn, misschien wel meer dan één die het van zichzelf moet zeggen. En ik ben die verlamde bij het badwater. De Heere geven dat we vanmorgen mogen horen wat het betekent dat Christus naar Bethesda kwam. In opdracht van zijn vader. Daarom schrijven we bij onze tekst van deze morgen. De zoon in het ziekenhuis van Bethesda. De zoon in het ziekenhuis van Bethesda. We letten allereerst op de weg die zijn vader hem laat gaan. Dat is vers 1 tot en met 4. Waar we lezen dat de Heer Jezus opging naar Jeruzalem en kwam in het badwater Bethesda. In de tweede plaats letten we op de mens die zijn vader hem laat zien. Dat zijn de volgende versen, 5 tot en met 7. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had, Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had. En tenslotte het werk dat zijn vader hem laat doen. De laatste verse van onze tekst, 8 en 9. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeke op en wandel. Dus de zoon in het ziekenhuis van Bethesda. Allereerst de weg die zijn vader hem laat gaan. Dan de mens die zijn vader hem laat zien. En tenslotte het werk dat zijn vader hem laat doen. We hebben vanmorgen een bijzonder evangelie voor ons, gemeente. Dat moeten we nooit vergeten wanneer we lezen uit het Johannesevangelie. Het meest duidelijk zou dat voor u worden wanneer u een synopsis voor u nam. Zo'n boek waarin alle geschiedenissen die in de vier evangelieën verteld worden in kolomvorm naast elkaar staan. En dan kunt u zo in één oogopslag zien, als u zo'n synopsis zou doorbladeren, dat er heel wat wonderen zijn die de Heer Jezus heeft gedaan en die verteld worden door Matthäus en Marcus en Lucas. En die drie evangelisten worden wel de synoptische evangelisten genoemd. Ze vertellen allemaal dezelfde wonderen. Maar dan ziet u ook dat er heel vaak één kolom leeg blijft, de kolom van het Johannesevangelie, en dat op andere plaatsen in zo'n boek het precies omgekeerd is. Dan staat er een wonder dat wel door Johannes wordt verteld, maar niet door de andere drie evangelisten. Johannes heeft iets heel unieks in zijn evangelie. Johannes, geleid door de Heilige Geest, vertelt dingen die de andere drie niet vertellen, belicht dingen vaak ook vanuit een andere invalshoek. Dat geldt zeker ook voor de wonderen die hij vertelt. Als u goed zou tellen, dan ontdekt u 7, misschien 8 wonderen in dat Johannesevangelie. En de wonderen die Johannes beschrijft, dat zijn er dus niet eens zo heel veel. In Matthäus zult u veel meer wonderen tegenkomen, maar de wonderen die Johannes beschrijft, brengt hij nadrukkelijk in verband met het onderwijs wat de Heer Jezus geeft. Dat geldt ook voor het wonder waar we vanmorgen voor de eerste keer met Gods hulp over na willen denken. Dat is natuurlijk een heel bekende geschiedenis, ik zei het al. We kennen allemaal de geschiedenis van de lamme man in Bethesda, de kinderen kennen dat van de zondagsschool of van school. Maar ik hoop dat er vanmorgen toch nog weer ander licht over mag vallen. Ook vanuit het vervolg. Als Christus dit werk doet in Bethesda, dan doet hij dat nadrukkelijk in opdracht van zijn Vader. Dat is wat hij bij dit wonder zal duidelijk maken. En wat de Heer Jezus dan ook zegt nadien, dat is dat zijn Vader nog werkt en hij ook werkt. Kijk, dit wonder wordt door de Heer Jezus gedaan als een aanleiding ook om onderwijs te geven aan de mensen in zijn tijd. En ook aan u en aan mij vanmorgen. Johannes zal later schrijven, helemaal aan het einde van zijn evangelie, Jezus heeft nog wel veel andere wonderen en tekenen gedaan. Veel meer dan die 7 die Johannes beschreven heeft. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is uiteindelijk de spits. Zo willen we dan gaan luisteren naar dit wonder. En gaan lezen in onze tekst. Begin van de tekst wordt de Heer Jezus ons getekend als een pelgrim op weg naar Jeruzalem. Na deze was er een feest der Joden, misschien Pascha, maar dat weten we niet helemaal zeker. Eén van de feesten in Jeruzalem en staat er dan, Jezus ging op naar Jeruzalem. In gedachten zien we hem gaan, door het Joodse land, reizend naar Jeruzalem. Met wie zal de Heer Jezus die reis gemaakt hebben, kinderen? Met wie ging de Heer Jezus naar Jeruzalem toe? Natuurlijk met zijn discipelen. En toch, u leest, en dat is ook zoiets opmerkelijks, u leest in Johannes 5 helemaal niets over één van zijn discipelen. In Johannes 4 wel, in Johannes 6 wel, maar in Johannes 5 valt alle nadruk op Christus die daar alleen naar Jeruzalem gaat. Mag ik dat zo zeggen? Ik moet het toch nog anders zeggen. Valt de nadruk op het feit dat Christus als de zoon van zijn Vader naar Jeruzalem gaat. Zo moet u hem zien reizen. En de discipelen zijn er wel bij geweest, maar daar valt de nadruk op dit moment niet op. God de Vader zendt zijn zoon naar Jeruzalem. Zo gaat hij in de richting van het feest. Maar als de Heer Jezus dan in Jeruzalem aankomt, doet hij eerst een heel bijzondere plaats aan. We lezen verder. Vers 2. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen en in dezelfde lag een grote menigte van kranken. Wat wordt er precies bedoeld? Wel, binnen de muren van de oude stad Jeruzalem was een badwater te vinden. We moeten denken aan 2 vijvers. 2 vijvers die heel dicht bij elkaar lagen, waar bronwater in uitkwam. Tussen die vijvers was een pad, zo weten we uit de opgravingen. En op dat pad was een eerste zuilengang gebouwd. Dat was, kinderen, allemaal van die pilaren naast elkaar, met een soort afdak daarop. En onder die zuilengang, daar lagen zieke mensen. Bij het water, bij de vijvers van Bethesda. En niet alleen was er zo'n zuilengang of een zaal, zoals het in onze vertaling wordt genoemd, midden tussen die twee vijvers, maar er waren ook nog vier van die zalen of zuilengangen om de vijvers heen. En daar lagen allerlei zieken. Dus we proberen ons dat beeld voor te stellen. Twee van die vijvers, het water daarin, daaromheen en zo daartussenin, vijf zuilengangen, in de schaduw lagen daar de zieken. Wat voor zieken waren het? Drie verschillende categorieën worden genoemd in vers 3. We lezen over blinden, over kreupelen en over verdorden. Blinden, mensen die niet konden zien, kreupelen, mensen die niet konden gaan, verdorden. Letterlijk staat daar een woord dat betekent, ze waren verdroogd, verschrompeld, mismaakt. Konden ook daardoor niet zich voortbewegen, daar moet u aan denken. En dat zijn natuurlijk heel verschillende mensen geweest, maar ze hadden allemaal dit overeenkomstig. Ze lagen daar wel, zoals we dat dan aan het begin van de preek hebben genoemd, in een ziekenhuis. Maar eigenlijk was het toch ook geen ziekenhuis. Tenminste niet een ziekenhuis zoals wij dat kennen. Wij hebben een ziekenhuis en gelukkig is het zo dat er heel wat mensen zijn die daar komen en die daar geholpen kunnen worden. En als de Heere de behandeling zegent, kunnen mensen uit zo'n ziekenhuis ook weer naar huis terug. Maar er in Bethesda, daar lagen mensen, ja, die konden zo door een dokter niet genezen worden. Een blinde kon niet door een dokter genezen worden, een kreupele ook niet. Een verdorde evenmin. Die mensen die daar lagen, die waren aangewezen op, ja, eigenlijk op twee dingen. Die waren aangewezen allereerst op barmhartigheid. Die lagen daar ook om een aalmoes te vragen. Waarschijnlijk lag Bethesda op de route naar de tempel. En als mensen zich naar de tempel begaven, dan waren ze misschien wel meer dan op een ander moment geneigd om zo eens wat te geven aan iemand in nood. Daar lagen al die blinden, kreupelen, verdorden, die lagen daar te vragen om een aalmoes. Dat waren ook bedelaars. Zo moet u ze ook zien. Aangewezen op barmhartigheid, op hulp van mensen. En ook aangewezen op een wonder. Ja, want dat gebeurde dan heel soms in Bethesda. Leest u maar met me mee aan het slot van vers 3. Die blinden, kreupen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. Dus op zeker moment, liet zich niet voorspellen wanneer dat precies was, maar op zeker moment dan daalde er een engel neer en als dat er zo staat, wordt er bedoeld een engel van God. Er daalde neder een engel. En die engel die raakt het water aan. En dan kwam dat water in beroering. Dan begon dat te golven, misschien te bruisen. En zodra dat gebeurde, ja, dan moest je met de kwaal die je had zo snel mogelijk in dat water zien te komen. Want degene die dan als eerste in het water kwam, na de beroering van het water, die werd gezond. Een hele bijzondere gebeurtenis die daar eigenlijk plaatsvond, een heel bijzondere plaats ook. Plaats die veel uitleggers voor vragen heeft gesteld, is dat van God? Ik heb ook wel eens gehoord dat er iemand dacht dat dat wel door de duivel gewerkt kon zijn, maar daar ligt toch in Gods woord geen enkele aanwijzing voor, gemeente. Er staat niet voor niets: een engel daalde neer op dat water. Het was iets dat God daar gaf. Op een bepaalde manier deed de Heere dan een wonder. Iemand zegt, maar waarom maar soms? Waarom was dat niet geneeskrachtig water? Waarom werden niet al die blinden en die kreupelen en die verdorden daar geholpen? Omdat God wel een wonder wilde doen, maar op zijn tijd en ook in zijn maat. Dat ziet u in heel Gods woord. Dat ziet u wel in het Oude Testament. Dat heeft de Heer Jezus al ooit zelf gezegd. Er waren vele melaatse in Israël in de tijd van Elisa, maar geen van die werd genezen behalve Naaman, de Syriër. En als de Heer Jezus zijn wonderen doet op de aarde, heeft hij zich wel over sommigen en zelfs mogen we wel zeggen over velen ontfermd, maar ook niet over allen. In het wonder, en dan bedoel ik, begrijpt u me goed, dan bedoel ik het genezingswonder. In het genezingswonder laat de Heere duidelijk merken dat hij niet alleen de Almachtige is, maar ook de Vrijmachtige. Die geneest wanneer hij wil. Soms gaf de Heere een wonder daarbij Bethesda. Soms kwam dat water in beweging. Soms kreeg dat water genezende kracht. Dat gaf de Heere aan die mensen die daar lagen in de nood van hun bestaan. Van dat wonder moesten ze het hebben. Daar lagen ze ook op te wachten met een klacht waarin ze door mensen niet konden worden geholpen. Nog één vraag voor we verder gaan. Waarom deed de Heere dat in Jeruzalem? Waarom deed de Heere dat zo heel dicht bij de tempel? Er staat hier dicht bij de schaapspoort. En de schaapspoort, dat was een klein poortje waardoor de schapen de stad binnen werden gebracht om geofferd te worden in de tempel van Jeruzalem. Waarom deed de Heere dat wonder zo heel dicht bij de tempel, af en toe dat wonder van Bethesda? Calvijn zegt, om duidelijk te maken dat de tempeldienst de ware dienst der verzoening is. Om de dienst van de verzoening, het bloed van de offerdieren dat in de tempel vloeide en dat heenwees naar het bloed van het Lam Gods, om dat als het ware aan te prijzen bij de mensen. Dus zo moeten we het wel zien, gemeente. Wij zouden heel lang stil kunnen staan bij Bethesda en bij wat er daar gebeurde. En we hopen er vanmorgen wel iets over te horen. Maar eigenlijk valt ook in de tekst van vanmorgen de nadruk niet zo sterk op dat wonder dat er af en toe beroering in het water kwam en dat dan de eerste die in het water kwam genezen werd. Nee, de nadruk valt in onze tekst op iets anders. De wonderen bij Bethesda hadden ook een verwijzende kracht. Ze verwezen heen naar de dienst der verzoening die plaatsvond in de tempel die daar zo heel dichtbij lag. Daarom, en dat is een vraag die wil ik zomaar op dit moment in de prediking al even onder ons neerleggen. En dan hoop ik er nog wel op terug te komen vandaag of als de Heer het geeft dan volgende week. Maar daarom zullen u en ik ook met elkaar moeten nadenken over de vraag, is Bethesda nu een beeld van de kerk, van de dienst der verzoening? Is dat nu het juiste beeld van de kerk, de dienst der verzoening? Plaats waar soms door Gods vrijmachtige genade het water in beweging komt. Of moeten we daar toch meer van zeggen? Keren terug naar Bethesda om de eerste gedachte af te ronden, gemeente. Christus wordt door zijn vader gezonden naar Bethesda. Dat is een van de laatste dingen die we zo aan het einde van de eerste gedachte tegen elkaar moeten zeggen. Op die plaats die sprak van ellende, van nood. Mensen die zichzelf niet konden redden. Mensen die door een ander mens niet meer gered konden worden. Mensen die helemaal aangewezen waren op het wonder. Dat is Bethesda. Maar ook mensen die in hun klachten iets lieten zien van de aangrijpende gevolgen van de zondeval. Blinden, kreupelen, verdorden. Mensen die niet konden zien, niet konden gaan. Christus wordt daar door zijn vader heen gezonden. Hij komt tot mensen in nood. Hij zoekt het verlorene. Onze tweede gedachte. De mens die zijn vader hem laat zien. En daar komen we bij vers 5. En aldaar was een zeker mens die 38 jaar in krank gelegen had. Dat is wat. Moet u zich even proberen voor te stellen. De mensen die ouder zijn dan 38, die moeten hun eigen leeftijd zomaar eens even nemen. Ik heb dat ook maar even voor mezelf geprobeerd afgelopen week. En dan moet u er maar eens even 38 jaar in afhalen. Vanaf dat moment tot nu toe ziek. Krank. En de krankheid, de ziekte van deze man is, zo mogen we uit het verband afleiden, geweest dat die man verlamd was. Dat hij niet kon lopen, niet kon gaan. 38 jaren verlamd. 38 jaar, dat is langer dan dat de Heer Jezus op dat moment op aarde was. De Heer Jezus was 32 jaar misschien toen hij Bethesda bezocht. Voordat hij in Bethlehem geboren was, had die man zijn kwalen al. 38 jaar, jaar in jaar uit. Iedere winter, iedere zomer, al die lange jaren was die man verlamd. Kon hij geen stap zetten. Konden zijn voeten hem niet brengen waar die man graag wilde komen. Was hij aangewezen op andere mensen. En we zullen straks nog horen, hij had helemaal geen andere mensen die voor hem zorgden. Dus misschien, dat weten we niet helemaal zeker, of hij ook 38 jaar in Bethesda heeft gelegen. Maar misschien lag hij daar ook al wel al die jaren. Dat zou kunnen. In elk geval had hij 38 jaar in deze kwaal. En die man wordt door God aangewezen. Zo moet u het wel zien. Die man wordt door God de Vader bij zijn zoon aangewezen. Christus is iedere stap van zijn leven op aarde gegaan in gehoorzaamheid aan zijn vader. Die man, toonbeeld van ellende, toonbeeld van machteloosheid. En zijn ziekte houdt nadrukkelijk verband met zonde. Dat blijkt uit wat de Heer Jezus later nog tegen hem zal zeggen. Gij heen, zondig niet meer. Die man die daar ligt. Wat staat er dan in vers 6? Jezus ziende deze liggen. En wetend dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? Er staan eigenlijk drie dingen. Er staat dat de Heer Jezus hem ziet. Er staat dat de Heer Jezus wist. En er staat dat de Heer Jezus hem vroeg. Het eerste, en dan moeten we over al die drie dingen moeten we even nadenken. Het eerste, de Heer Jezus ziet hem. En als er in de evangelie gesproken wordt over het zien van de Heer Jezus Christus, dan is dat zo anders dan ons zien. Wij zien wat voor ogen is. Maar Christus peilt de nood in het hart. Christus ziet heel de levensgeschiedenis van deze man. 38 jaren. Christus kent al zijn gedachten. Christus ziet hoe het vuur van de hoop helemaal gedoofd is in zijn hart. Daar ligt die man zonder kracht, zonder hulp, zonder hoop. Christus ziet hem. En Christus ziet vanmorgen gemeente nog hulpelozen, krachtelozen, hopelozen. Want misschien dat er vanmorgen onder ons ook wel iemand is die zegt, ik herken me in die man. Hulpeloos, hopeloos, krachteloos, op welke wijze u zich ook zou herkennen in deze man. Maar Christus ziet uw nood. Christus ziet verder dan alleen maar de buitenkant die de mensen om ons heen zien. Christus ziet uw en mijn gedachten. Christus ziet uw en mijn hart. Christus weet ervan als er mensen zijn onder ons die zeggen, en ik heb geen kracht om tot hem te gaan. Ik heb geen kracht om de zaligheid te ontvangen. En ik heb geen hulp en niemand kan me erin helpen. En als ik eerlijk ben, heb ik ook geen hoop meer. Geen hoop meer voor mezelf. Zoveel jaren misschien geweest onder het woord van God. Zoveel jaren gezien hoe anderen mij voorgingen en het is in mijn leven nog altijd onveranderd. Christus ziet mensen in hun gedachten, in hun krachteloosheid, in hun hulpeloosheid, in hun reddeloos verloren zijn, menselijk gesproken. En hij weet, dat is het tweede, dat hij nu zo lange tijd gelegen had. Al die 38 jaren waren bij Christus bekend. Want hij weet als God alles. Christus overziet heel die lange periode. Christus overziet heel die periode waarin de hoop van deze man misschien soms iets opvlamde en dan weer bijna uitdoofde en dan weer aangewakkerd werd en dan toch weer verdween, totdat er helemaal geen hoop overbleef. Christus wist hoe lange tijd hij daar gelegen had. En naar dat moeilijkste geval, zoals een van de uitleggers zegt, of zoals ik ergens anders ooit las, naar dat hopeloze geval, gaat Christus toe. Naar die man, naar diegene die er het ergste aan toe was van allen daar in Bethesda, zo krijgen we de indruk. En Christus stelt die man een vraag. Wilt gij gezond worden? Wilt gij gezond worden? Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Een wonderlijke vraag, zegt iemand, een vreemde vraag. Daar ligt een man 38 jaren krank. Geen hulp, geen hoop, geen kracht. Natuurlijk wil die man dat toch. Nee, maar de Heer Jezus vraagt, wilt gij gezond worden? Waarom? Allereerst om die man te onderzoeken. Wat is er in zijn hart? Wil deze man dat wel, echt? Kijk, u zou deze geschiedenis met mij ook kunnen lezen op een wat meer, dat doen we vanmorgen niet, schrikt u maar niet, maar we zouden het ook kunnen lezen op een wat meer psychologische manier. En dan zouden we kunnen aantekenen bij deze geschiedenis dat iemand zo lang ziek kan zijn, dat hij heel erg zou moeten wennen aan de gedachte dat hij ooit nog weer eens beter zou worden. Maar dat is een uitleg die schuiven we maar snel aan de kant. We trekken de lijnen maar door, gemeente. Die man daar in zijn krachteloosheid. is niet alleen een spiegel van de gevolgen van de zonde, maar is ook een illustratie van wie de mens door de zonde geworden is. Krachteloos. Krachteloos om het goede te doen voor God. Krachteloos om de wet die God ons gesteld heeft te kunnen houden. Krachteloos om aan zijn hoge bedoelingen, aan zijn hoge eis te voldoen. Of is het u gelukt afgelopen week? Of hebt u aan God kunnen geven wat hij van ons vroeg? Want God vraagt, hè? God eist. Ook voor de eerste week van het afgelopen jaar heeft God geëist in zijn wet. De Heer heeft met eerbied gesproken niet gezegd, nou die eerste week van januari, daar mag je maar wat doen waar je zin in hebt. En daar kun je nog eens even denken hoe je het naar eigen inzicht inricht. God eist voor deze achterliggende 10 dagen in het nieuwe jaar, God, dat iedere dag Gods eisende wet zei, ge zult God lief hebben boven alles en de naast als uzelf. Heb u het gedaan? Ik vraag het ook aan mezelf. Hebt u dat gedaan? En als de Heere dat dan gaat concretiseren in de 10 geboden. Als de Heere dan 1 voor 1 de geboden langs gaat. Hebt u Gods geboden gehouden? Geen andere goden gehad? Uw vertrouwen nergens anders opgezet? De naam des Heren geprezen en verheerlijkt en geëerd en nooit misbruikt. Geen verkeerde beelden van God gehad. De dag van de Heren volkomen geheiligd. Helemaal van minuut tot minuut zo gehouden zoals God hem bedoeld heeft. Alle die over ons gesteld zijn, geëerd, gaat u maar verder. Tweede tafel van de wet langs. Of laat de praktijk niet zien wie wij geworden zijn. Krachteloos. Ja, zegt iemand, maar dominee, er is toch niet alleen maar een wet. God heeft toch zijn evangelie gegeven. U preekt die wet wel. Ja, maar dat moet ook. Het evangelie heft de wet nooit op. Het vervult de wet. Het heft de wet nooit op. Maar God heeft toch zijn zoon gegeven in deze wereld als een zaligmaker. En we hebben toch gehoord ook al aan het begin van het jaar en aan het einde van het afgelopen jaar. Dat die zoon komt en nodigt en dat hij roept en dat hij zegt. Wilt gij die de vragen vraagt, keert weder, komt. Maar is er vanmorgen iemand die moet zeggen. Onder alle lieflijke roepstemmen van het evangelie, hier zit een krachteloos mens. Onze val in Adam is zo groot dat we niet alleen krachteloos staan tegenover Gods wet. Maar ook krachteloos tegenover het evangelie. Kijk, daarom is deze man zo'n aangrijpende spiegel van wie u en ik geworden zijn. Krachteloos. En als de Heer Jezus Christus vanmorgen aan een zondaar vraagt, wilt gij gezond worden? Want dat moet gebeuren. Dat hij komt. Dat hij bij u stilhoudt en dat hij zegt, wilt gij gezond worden? Dan is dat een onderzoekende vraag. Wilt u het echt? Zou je nou echt bekeerd willen worden? Zou je nou echt een nieuw hart willen krijgen? Zou je nou echt willen dat het leven dat door de zonde helemaal verdorven is, helemaal vernieuwd wordt? Dat vraagt de Heere vanmorgen ook vanuit het woord aan u en aan mij. Zou u dat nou willen? Zou je nou echt bekeerd willen worden? Echt vernieuwd willen worden? Echt helemaal, zou u het willen dat u van de troon afgaat en dat hij op de troon komt? Zou u dat willen? Wilt gij gezond worden? Dat is een onderzoekende vraag. Dat is ook een vraag waarmee u en ik tot onszelf moeten inkeren in het onderzoeken van onszelf voor Gods aangezicht. Wil ik dat? Iemand zegt, ja natuurlijk. En toch, op de bodem van ons verdorven bestaan ligt iets dat dat helemaal niet wil. Wel gered worden, wel in de hemel komen, wel, ik zeg het met liefde gemeente, maar wel uit de hel blijven. Want naar de hel wil niemand. Maar wilt gij gezond worden? Wilt u dat? Vanmorgen gemeente, en dat is meer dan alleen maar Bethesda, komt Christus in de prediking van het woord met die vraag tot u. En dat is een onderzoekende vraag, maar op de bodem van die vraag ligt ook een belofte. Dat ook. Daar ligt ook een belofte. Ik kan u gezond maken. En als Christus die vraag stelt, wilt gij gezond worden, dan ligt daar, om zo te zeggen, ook een verborgen aanbod in. Ik wil me over krachtelozen en hulpelozen ontfermen. Wilt gij gezond worden? Gemeente, die vraag moet ik vanmorgen, mag ik vanmorgen aan uw hart leggen. En dat is dus meer dan Bethesda. Kijk, wat er in Bethesda gebeurde, dat was groot. Dat was onverdiend. Dat moeten we wel bedenken in onze tijd van rechthebbendheid en met ons rechthebbende hart. Want wij zijn zulke rechthebbende mensen dat we vaak gaan vragen, nou ja, waarom deed de Heer maar af en toe een wonder? En als je niet lopen kon, dan had je daar toch ook nog niet zoveel. Ja, maar het was veel meer dan een mens verdient. Dat was groot wat er in Bethesda gebeurde. Maar wat er onder de prediking van het woord gebeurt, is meer dan dat het water alleen maar af en toe in beweging komt door de soevereine kracht van God. Onder de prediking van het woord, zeggen onze vaderen, komt Christus in het gewaad van het woord in Bethesda. En vraagt die, wilt gij gezond worden? Dat is een vraag, gemeente, die kan ik voor u niet beantwoorden. Die moeten wij allemaal voor Gods aangezicht beantwoorden. Zult u hem meenemen naar huis? Jonge mensen, zul je hem thuis overdenken, ook als je thuis meeluistert op dit moment, zul je meenemen naar je binnenkamer, naar je eigen kamer, zul je ermee op de knieën komen. Wilt gij gezond worden? En dan horen we die man zeggen, vers 7, de kranke antwoordde hem, Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Dus daar is een man die heeft geen kracht. Daar is een man die zegt, ook hier, ik heb geen hulp. Dat is natuurlijk wel aangrijpend. Dat staat er ook als een aanklacht voor de mensen in die tijd. Dat staat er ook als een aansporing tot barmhartigheid ten opzichte van de mensen om ons heen. Want hier is een man die te midden van al die anderen moest zeggen, en ik heb geen mens. Geen kracht, geen hulp. Maar als u goed luistert, dan heeft deze man ook geen hoop. Geen hoop meer. Ach, hij ligt daar nog wel in Bethesda. Hij ligt daar nog wel bij dat water waar soms een wonder gebeurt. Maar het is niet voor hem. En het zal ook niet voor hem zijn. Wie zal dat nu moeten doen? Geen hoop meer. En zo zou er vanmorgen ook nog wel eens iemand kunnen zijn onder ons die zegt, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, geen hoop meer. Dat is wel heel erg als je onder het woord zit en je hebt helemaal geen hoop meer. Geen verwachting van mensen, dat is goed natuurlijk. Als de verwachting van mensen voor je zaligheid sterft, dat bedoel ik dan. Als je geen verwachting meer hebt van jezelf, dat is goed. als de verwachting van jezelf sterft. Maar als er dan helemaal geen hoop meer overblijft, helemaal niets. Dan komt de Heer, wilt gij gezond worden? Met die vraag wil hij ook hoop wekken. Wilt gij gezond worden? We gaan eerst zingen 142, tweede vers. Nog iets over het laatste, het werk dat zijn vader hem te doen geeft. Want als God de Vader, zo moeten we deze geschiedenis dus echt zien, zijn zoon heeft gezonden naar Bethesda. En dat is eigenlijk een afspiegeling van het wonder van Kerst, mag u zeggen. God zendt zijn zoon naar een ziekenhuis. Naar een ziekenhuis waar mensen liggen die alleen nog maar door een wonder genezen kunnen worden. God zendt zijn zoon naar de plaats van de grootste nood. En God geeft daar dat zijn zoon die nood gaat zien. Jezus ziende hem liggen. Zoals de Heere vandaag mensen in de nood van hun ziel ziet. En dan geeft God de Vader zijn zoon opdracht om zich over zo'n man in de nood te gaan ontfermen. Hij had echt niets, gemeente. Zo moet u hem echt ook maar zien, hoor. Hij had echt niets. Hij had geen kracht, hij had geen hulp en hij had geen hoop. Hij had zo voor de Heere niets wat aangenaam was. En uit het vervolg blijkt zelfs dat hij ook daarna niet heeft gedaan wat hij had moeten doen met zijn opnieuw ontvangen krachten. En toch, en dat wist Christus, en toch gaat Christus zich over deze man ontfermen. En gaat hij een wonder aan hem doen. God de Vader wil dat Christus dat wonder doet. En dan staat er vers 8. Jezus zeide tot hem, sta op. Neem uw beddeke op en wandel. Dus let u op wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus neemt die man niet mee naar het badwater. Dat had natuurlijk gekund, maar dat doet de Heer Jezus hier niet. De Heer Jezus spreekt met kracht. En als de Heer Jezus vandaag een krachteloze zondaar zijn krachten geeft en geestelijk opwekt, dan doet hij hetzelfde. Dan spreekt hij. dan hoeft hij maar een enkel woord te gebruiken. We zeggen vaak tegen elkaar, de Heer kan dat natuurlijk ook zonder een woord. Want de Heer is almachtig en de Heer is soeverein, maar de Heer heeft het woord van de prediking aangewezen en uitverkoren om daardoor zondaren zalig te maken. De Heere wil zijn woord gebruiken als een kracht Gods tot zaligheid. En als hij in het leven van een krachteloze zondaar gaat spreken, dan zegt hij het onder het woord. En daar kan de Heere zoveel woorden voor gebruiken. Zoveel verschillende woorden voor gebruiken. Maar dan zegt hij het, sta op. Dat is een heel geladen woord hier in Johannes 5. We hebben gelezen een stukje verderop in dit hoofdstuk dat de Heer Jezus zegt, en doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Daar verwijst het eigenlijk naar, sta op. Dat wil zeggen, sta op uit de toestand van krachteloosheid. Sta op uit die toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid. Sta op vanuit uw diepe nood die al 38 lange jaren geduurd heeft. Sta op. Iemand zegt, maar dat kan toch helemaal niet. Die man die kon helemaal niet gaan staan. Maar als de Heer Jezus met kracht zegt, sta op, dan gebeurt het. Want dan spreekt Christus niet alleen met kracht, maar dan verleent hij een mens ook kracht. Dan doet hij tegelijkertijd een wonder in het leven van die man. En dat is nog als de Heere mensen tot bekering en tot geloof gaat brengen. Dan spreekt hij met kracht. En dan doet hij tegelijkertijd een wonder van zijn kracht. Waardoor een mens mag gaan doen wat hij in zichzelf en vanuit zichzelf niet kan. Dan geeft God hem op te staan, sta op. En dan staat die krachteloze op. Zo staat het er toch in vers 9. En terstond werd de mens gezond. Dat is ook opmerkelijk. Dus de nadruk valt in dit vers niet op dat die man opstond en wat die man deed. Maar terstond werd die man gezond. Christus geeft hem de kracht. En dan neemt hij zijn beddeke op. Dat had de Heer Jezus er ook bij gezegd. Zijn beddeke, dat was zo'n eenvoudige slaapmat. Eenvoudig matrasje, zouden we zeggen. Waar die man op had gelegen, wat je kon oprollen. En de Heer Jezus zegt niet alleen sta op, maar hij zegt ook neem uw beddeke op en wandel. En daar heeft de Heer Jezus een hele bijzondere bedoeling mee gehad. Want de Heer Jezus wil dat die man echt zijn slaapmat, zijn matras oprolt en dat hij dat matras onder zijn arm neemt en dat hij met dat matras onder zijn arm wandelt voor de ogen van de mensen. Om duidelijk te maken, ja, dat hij echt genezen is. Voorheen had hij geen kracht om bij het water te komen. Maar nu geeft de Heer hem zoveel kracht dat hij helemaal gezond wordt. En dat hij ook zijn matras, zijn beddeken weer dragen kan. En dat moet niet alleen duidelijk worden om te laten zien dat waar Christus geneest, hij een volkomen werk doet. Maar dat moet ook duidelijk, dat moet ook zo plaatsvinden om duidelijk te maken wat voor wonder er is gebeurd voor de andere mensen in de omgeving. En dat moet ook zo gebeuren om de aandacht te gaan richten op de Heer Jezus Christus die dit wonder heeft gedaan. Want daar werkt Christus op aan. Op de eer van zijn naam en op de eer van zijn Vader. Mensen moeten het zien. Toen in Bethesda. Mensen in de grootste nood. Mensen die blind zijn. Die moeten ervan horen. Mensen die kreupel zijn en niet kunnen lopen, die moeten het zien. Mensen die verdord zijn en geen verwachting meer hebben, die moeten het vernemen. Dat Christus dit wonder doet. Christus wil de aandacht van dat wonder als het ware gaan verleggen naar zichzelf. Hij is degene die door zijn Vader naar deze wereld gezonden is om verlorenen, om krachtelozen, om blinden, om kreupelen te genezen. Om mensen die geen hulp en geen hoop meer hebben, hoop te gaan geven en hulp te gaan geven. Om ze redding te gaan geven. Daartoe uiteindelijk doet Christus dit om. Daarom moet die man ook zo opvallend op de Sabbat nog wel door Bethesda heen gaan met dat matras onder zijn arm. Met dat beddeke onder zijn arm. Zodat de mensen zullen worden bepaald bij de vraag: wie is hij? Kijk gemeente, en dat is ook de grote les die vanmorgen zo aan het einde van de prediking tot u en mij komt. Wie is hij? Christus heeft nog wel veel andere tekenen en wonderen gedaan, maar deze, Johannes 5 vers 1 tot en met 9, is geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovend het leven hebt in zijn naam. En tot wie komt de Heere dan ook vanmorgen? Jawel, tot mensen zoals ze daar waren in Bethesda. Tot blinden. Die niet kunnen zien. Tot kreupelen. Die niet weten hoe ze tot hem moeten komen. Tot krachtelozen die geen kracht hebben om tot hem te naderen. Tot hulpelozen die moeten zeggen dat er niemand is die voor hun ziel zorgt. Tot hopelozen die het moeten zeggen: Heer, ik heb geen mens. En als ik naar dat badwater zou willen, dan is er altijd een ander mij voor. Maar Christus komt in Bethesda. En als hij komt, gemeente, als hij komt, dan is er hoop voor hopelozen. Dan is er kracht voor krachtelozen. Dan is er hulp voor hulpelozen. Als Christus zo getekend wordt in dit wonder, dan is de bedoeling dat u zult gaan vragen: wie is toch deze? Wie is toch deze? Ik heb hem nodig. Ik heb hem nodig opdat hij mij kracht zal schenken. Opdat hij mijn blinde ogen zal openen. Opdat hij mijn kreupele voeten zo maakt dat ze kunnen en zullen gaan. Christus komt in Bethesda en hij ontfermt zich. En hij wil zich nog ontfermen. Over hopeloze gevallen. Dat wilde Christus duidelijk maken in dit wonder. En als hij die gang maakt, als hij dat wonder doet, toen en nu, dan doet hij het in opdracht van zijn Vader. Van diegene tegen wie u en ik hebben gezondigd. Alle dagen van ons leven. In opdracht van diegene die het heeft gezegd: doe dat en gij zult leven. En we hebben het niet gedaan en we hebben de dood gekozen voor het leven. En toch, die God zendt zijn zoon naar blinden, naar kreupelen. Denk nog even aan die gelijkenis van het grote avondmaal die de Heer Jezus vertelde. In die gelijkenis leest u bijna dezelfde kwalen als de kwalen van Bethesda. Ga dan uit, zegt de Heer Jezus, in de heggen, in de steggen, en breng ze hierin. Wie zijn het? Blinden, kreupelen, verminkten. Mensen die niet kunnen zien, mensen die niet kunnen gaan, mensen die alles geruïneerd hebben door hun zonde. Christus wil zich over zulke ontfermen. Hij wil ze opzoeken. Ook in de prediking van het woord. Hij wil ze opzoeken en hij vraagt het vanmorgen nog. Wilt gij gezond worden? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen. Die indringende vraag. Wilt gij gezond worden? Och Heere, geef ons toch geen kleine gedachte. Van dat u in de prediking van uw woord komt tot zondaren. Geef ons toch dat we uw woord mogen gaan geloven. Geloven wanneer het ons aanklaagt en veroordeelt. Maar ook geloven wanneer u komt. Als die zich ontfermende zaligmaker. En als u uw handen uitbreidt naar verloren zondaren. Zonder hulp, zonder kracht, zonder hoop. En wanneer gij het zegt, wilt gij gezond worden, Heere, dat we met die vraag naar huis zouden mogen gaan of ook thuis in onze binnenkamer mogen inkeren. Gedenk ons in het verdere van deze uw dag, zegen de zondag. Geef ook vanmiddag een zegen over de prediking van uw woord. Vergeef al het zondige, heb dank voor uw ondersteuning en hulp en dat om Christus wil. Amen. Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Die woorden willen we nog overdenken onder het orgelspel. 42, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.